Dan is nu het moment aangebroken dat we uit de Bijbel gaan lezen met elkaar. Uit het Evangelie van Jezus. Voor degenen die niet zo vertrouwd zijn met het lezen in de Bijbel. Er zijn 4 evangelisten aan het begin van het Nieuwe Testament, staan ze op een rijtje. En die hebben allemaal met hun eigen stijl en hun eigen blik gekeken naar hoe Jezus heeft geleefd en dat ook toevertrouwd aan het papier. En vanmorgen lezen we uit het evangelie van Jezus dat geschreven is door Johannes. We beginnen te lezen in hoofdstuk 17 en we lezen door tot en met vers 9 van hoofdstuk 18. Dus Johannes 17 tot en met Johannes 18 vers 9. Dat zijn best heel wat versen. Maar we hebben hoofdstuk 17 ook wel een beetje nodig, heel beetje zelfs, om met name het begin van hoofdstuk 18 ook de goede lading te geven. Hè? Want daar gaan we straks in de preek beginnen, hoe Jezus daar is en gaat naar de hof en hij zich gevangen geeft. Met dat in ons achterhoofd, hè, dat Jezus zich heel vrijwillig overgeeft, moeten we dat gebed eens lezen, wat hij daar vlak aan vooraf heeft uitgesproken. Johannes 17 vanaf vers 1. Dit sprak Jezus. En hij sloeg zijn ogen op naar de hemel. En zei: Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij het eeuwige leven geeft aan alle die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij u, Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Ze waren van u en u hebt hen mij gegeven en zij hebben uw woord in acht genomen. En nu hebben zij erkend dat alles wat u mij gegeven hebt bij u vandaan komt. Want de woorden die u mij gegeven hebt, heb ik hen gegeven en zij hebben ze aangenomen. En ze hebben daadwerkelijk erkend dat ik van u uitgegaan ben en hebben geloofd dat u mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die u mij gegeven hebt, want zij zijn van u. En al wat van mij is, is van u. En wat van u is, is van mij. En ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld. Maar deze zijn in de wereld. En ik kom naar u toe. Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam. Opdat zij één zullen zijn zoals wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij gegeven hebt, heb ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld wordt. Maar nu kom ik naar u toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ook ik hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Opdat zij allen één zullen zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zullen zijn. Opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. Opdat zij één zijn, zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn. En opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, zoals u mij hebt lief gehad. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt, opdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze hebben erkend dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad in hen is en ik in hen. Nadat hij dit gezegd had, vertrok Jezus met zijn discipelen naar de overkant van de beek Kedron, waar een hof was die hij met zijn discipelen inging. En Judas, die hem verraden, kende die plaats ook, omdat Jezus daar vaak met zijn discipelen samengekomen was. Judas dan, die de afdeling soldaten en enkele dienaars van de overpriesters en fariseeën meegenomen had, kwam daar met lantaarns, fakkels en wapens. Jezus dan, die alles wist wat er over hem komen zou, trad naar voren en zei tegen hen: wie zoekt u? En zij antwoordden hem: Jezus de Nazarene. En Jezus zei tegen hen: ik ben het. En Judas, die hem verraden, stond ook bij hen. En toen hij dan tegen hen zei: ik ben het, deinsden zij terug, vielen op de grond en vroegen dan opnieuw: wie zoekt u? En zij zeiden: Jezus de Nazarene. Jezus antwoordde: ik heb u gezegd dat ik het ben. Als u dan mij zoekt, laat deze weggaan. En dit zei hij, dat het woord vervuld zou worden dat hij gesproken had: uit hen die u mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren laten gaan. Tot zover. De lezing van het evangelie van Jezus Christus vanuit de pen van Johannes. Vanmorgen wil ik met u en jou stilstaan bij vers 1 tot en met 9 van Johannes 18. Johannes 18, vers 1 tot en met 9. We gaan die niet meer opnieuw met elkaar lezen, maar hopen ze één voor één langs te gaan tijdens de preek. Om er toch een beetje structuur in aan te brengen, het zijn toch wel 9 versen, heb ik de preek opgesplitst in 3 delen, in 3 stukken. Het thema is overigens: ik ben, tussen aanhalingstekens, ik ben. Ik ga het straks uitleggen in de preek hoor, waarom ik het zo gekozen heb. Ik ben, is er klaar voor. Je zou kunnen zeggen: Jezus is er klaar voor. Maar dat ik ben heeft alles te maken met Jezus. Dat zullen we straks wel horen. Zo noemt hij zichzelf ook. Ik ben, is er klaar voor. En dan het eerste stukje wat we met elkaar overdenken is begin van vers 1. Ik heb dat maar genoemd een groot gebed. En dan hebben we het verband met Johannes 17. Dat lange gebed van Jezus. Wat heeft dat te maken met hoe Jezus zich daarna gedraagt? In de hof van Gethsemane, op weg naar Golgotha. Een groots gebed, vers 1a. En dan het tweede stukje is vers 2, of vers 1b tot en met vers 4. En dat heb ik maar genoemd reddende regie. En regie is misschien een beetje een moeilijk woord, jongens en meisjes, maar als iemand de regie heeft, dan heeft hij de touwtjes in handen. Dan overkomt het je niet zomaar en sta je er een beetje als een jongetje of een meisje aan de kant bij te kijken. Je kan het ook allemaal niet helpen. Ik laat me maar meenemen. Nee, dan sta je vooraan. Dan doe je een stap naar voren. Dan zeg je: kom maar, ik zal het wel regelen. Dan heb je de regie. Dat heeft Jezus ook. En dat is een reddende, een verlossende regie. En het laatste stukje van de preek staan we stil bij vers 5 tot en met 9. En dat heb ik maar genoemd opperste openbaring. U heeft misschien wel eens gehoord van opperste verbazing. Nou, vanmorgen gaat het over opperste openbaring. En openbaring, weer een moeilijk woord, jongens en meisjes. Maar ik ga het even uitleggen. Openbaring is dat je ziet dat iets wordt onthuld. Het is ingepakt, er zit papier omheen of er zit een kleedje overheen. En dat wordt dan weggetrokken en dan: oh, nu zie ik het. Nou, dat gaan we aan het eind van de preek ook zien. Nu zie ik waarom Jezus gebeden heeft, waarom hij de regie heeft en waarom hij hier zo rustig en met zoveel macht naar voren stapt op weg naar het kruis. Ik ben is er klaar voor, thema. 3 delen, een groots gebed, 1, 2, reddende regie en 3, opperste openbaring. En geliefde gemeente, jong en oud. Het is een wonder, vindt u niet, en jij, dat ik heel vrijmoedig gekozen heb voor het thema Ik ben Jezus, is er klaar voor. Ja, er is niemand die dacht, was dat nou vreemd? Misschien dan dat eerste stukje, ik ben. Maar dat ging ik uitleggen, weet u nog. Maar daarna, ja, Jezus is er klaar voor. Natuurlijk, zo kennen we hem toch? Gelukkig is dat, hè, als je hem zo kent. En dan ook nog persoonlijk. Dat Jezus niet is weggelopen toen het echt moeilijk werd. Dat Jezus er klaar voor is, is geen vreemde boodschap. Het is oud nieuws. Maar als je even weer probeert te verplaatsen in de lijdenstijd, in hoe het toen en daar allemaal ging, stel je voor dat je erbij was geweest. Jezus heeft in de hoofdstukken hieraan voorafgaand het woord genomen en gezegd: vrienden, broeders, één van jullie, moet je nagaan, hè? 3 jaar lang met elkaar opgetrokken, lief en leed gedeeld, de meest persoonlijke dingen aan elkaar toevertrouwd, en je bent een groep van 13 man, 12 plus 1, en je wordt van alle kanten bestookt. Je wordt verdacht gemaakt. Het wordt steeds ingewikkelder om samen ook de juiste koers te blijven varen. En dan zegt de leider, dan zegt Jezus, aan wiens lippen ze hingen, die ze zo graag navolgden, van wie ze alles verwachten. Hé, vrienden, één van jullie gaat mij verraden. En niet alleen mij, maar daarmee ook ons allemaal. En we weten vanuit het Johannes-evangelie dat niet iedereen toen zei, Judas, dat denkt hij natuurlijk over Judas. Jezus bedoelt Judas. Nee, de vraag winkelt meteen van Johannes, van Petrus, ben ik het? Heftige tijd. Heftig ook voor Jezus. Ja, zegt er iemand, maar dat wist hij toch allemaal al? Ja, wou u daar zo het evangelie mee plat slaan? He, van Jezus, de Zoon van God, die alles van meet af aan in kannen en kruiken had, die een man van staal was, die onaangedaan alles over zich heen liet komen, want hij was Gods Zoon en hij wist het toch. Hij had het toch al voordat de wereld bestond met de Vader, zeggen we dan zo tegen elkaar, alsof we erbij zijn geweest. Maar goed, de Bijbel laat er wel een tipje van de sluier over oplichten. Dat de Vader en de Zoon van eeuwigheid bij elkaar waren en dat ze er helemaal op gericht waren om de wereld te gaan redden. Nou dan. Maar Jezus werd ook mens van vlees en bloed. Hij heeft net zo'n psyche en net zo'n lichaam en net zo'n gevoelsleven gehad zoals u, jij en ik. En als u weet wat het is om verraden te worden door iemand die heel dichtbij stond, dan kunt u zich echt voorstellen wat Jezus heeft meegemaakt. Dan is het ineens niet zo meer vanzelfsprekend dat ik mag kiezen voor een thema. Jezus was er klaar voor. Dan had er misschien wel moeten staan, Jezus is er klaar mee. Tenminste, als hij helemaal zo zou zijn geweest als u, jij en ik. Wie spreekt zijn verrader nog aan als vriend? Wie spreekt zijn verrader als die je kust aan als vriend? Wie laat hem zijn gang gaan in plaats van zijn gezicht in elkaar te beuken? Dan heb je nog dat andere woordje met een V, verloochening. In Johannes 13 is Jezus er al over begonnen. Toen heeft hij wel de naam genoemd, Petrus. Dat was dan wel weer heel schokkend dat de naam meteen genoemd werd. Nota bene, de man waar ze toch wel tegenaan keken. Nou ja, ze konden hem soms denk ik ook wel even missen met zijn grote mond. Maar het was wel al degene waarvan Jezus had gezegd,
jullie zijn me allemaal even lief en dierbaar hoor. Maar Petrus, dat is de rots. En uitgerekend de rots, die zou Jezus gaan verloochenen. Je zou toch verwachten, met in je gedachten, dat Jezus ook in Gethsemane in die hof is gaan bidden. Misschien wel vanwege dat verraad en die verloochening, maar zeker ook vanwege die beker, weet u nog. Dat Jezus aan het einde van dat gebed heeft moeten zeggen, Vader, inderdaad, niet als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar het is niet meer mogelijk om hem te drinken. Ik ben er klaar mee. Ik red het niet, ik trek het niet, ik stop ermee. Ja, maar dat staat er niet, dominee. Gaat u nou alstublieft gewoon eens spreken wat er staat. Ja, dat doe ik heel vaak. Tenminste, dat is wel mijn overtuiging dat dat preken is. Spreken is wat er staat. Maar even vanuit het besef van hoe het ook had kunnen zijn. Hè, dat maakt Jezus nog zo bijzonderder. En zo vol van liefde. Dat heeft Johannes ook gezien. Nergens in zijn evangelie, in de beschrijving van het leven van Jezus, lees je iets over dat Jezus geworsteld heeft in zijn gebed in Gethsemane. Matthäus, Marcus, Lucas, allebei uitgebreid. Vader, indien het mogelijk is, u weet het wel, de drinkbeker. Vind je niet bij Johannes? Vond hij dat dan niet belangrijk? Tuurlijk wel. Hij vond Jezus zo belangrijk dat hij aan het einde van zijn evangelie zegt, er is zoveel gebeurd in het leven van Jezus, dat als we dat allemaal zouden zijn gaan opschrijven, dan kon de wereld, er was één bibliotheek. Er was geen plaats meer voor mensen, vol met boeken over wat Jezus allemaal heeft gedaan. Maar hij heeft keuzes moeten maken. Hij vond het allemaal belangrijk, maar ja, niet alles kan, maar dit wel. Johannes laat Jezus dus niet zien als een lijdende knecht, die als een lam dat stemmeloos is voor het aangezicht van degene die hem scheert. Hè? De profetie van Jesaja. Hij laat hem niet zien als iemand die in elkaar geslagen wordt. Die niet alleen maar zomaar bespot wordt dat wij er met de vrouwen later bij het graf of bij het kruis bij moeten staan met tranen in onze ogen. Dat we huilen over hem. Nee, Johannes laat zien de poort naar Golgotha. En de poort naar Gethsemane is het hoge priesterlijke gebed geweest. Dat heeft Jezus ook gebeden. En daarin gaat het Jezus niet om zijn eigen lijden. We hebben dat gelezen. Maar over de verheerlijking van de Vader en hemzelf. Kan dat? Aan een hout gespijkerd worden, terwijl je intieme vrienden je verloochenen en verraden en de rest die neemt de benen, die gaat er als een haas vandoor. Je weet dat je door de hel heen gaat, omdat je een paar uur lang moet gaan meemaken wat het is als God er echt niet voor je is. En je bidt kort daaraan voorafgaand, we hebben toch gelezen en meegebeden. Vader, de uur is gekomen. Oh help, dat is bij Johannes. Ja, dat het moment aanbreekt, dat. Ja, precies. Al die ellende, al dat lijden. Het uur. Wij zouden zeggen van de vernedering. Het uur. Van het verraad. Van de verloochening. Van de dood. Van de verlatenheid. Maar Jezus heeft gebeden. Vader, nou snap ik het. Snappen doe ik het niet, maar dit is waar het om gaat. Het uur is aangebroken. Verheerlijk uw zoon. Kan maar één ding betekenen, geliefde gemeente. Wat een groots gebed is dit. Het is voor Jezus een eretaak geweest. Om zondaren, zoals u, jij en ik. Zondaren zoals Abraham, Isaac en Jacob. Terug te brengen naar de Vader. Dat heeft hij niet gedaan alleen maar omdat het niet anders kon. Maar hij heeft ook omdat het niet anders kon en niet voor teruggedeinst, om vanwege de vreugde die hem voorgesteld was, al die schande te verachten en de verheerlijking te zien. Om straks trots als de oudste broeder naar voren te stappen en zeggen, kijk eens vader, hier ik en de kinderen die u mij hebt gegeven. Wat een troost in de lijdenstijd, dat wij niet alleen de man van smarten zien lijden met een lange ei. maar dat wij ook de koning van de Joden, onze heiland, ja, ook onze heiland, zien lijden met EI. Hij gaat voorop. Het moest zo gebeuren, maar hij wilde het ook. Waarom is dat een troost? Nou, heb u er nooit last van? In de navolging van hem, dat je denkt, had wel weer een beetje meer gekund. Jezus zal wel weer teleurgesteld zijn. En als ik het zelf niet zie, dan kunnen mijn kinderen het vertellen. Wat heb ik er afgelopen week nou echt van terechtgebracht? Niet alleen maar om te somberen en om altijd maar op jezelf te zien. Maar als je in de spiegel kijkt van wie God is en wat Jezus heeft gedaan in de lijdenstijd, dan denk je, zelfs het vaste hielp niet, dominee. Ik krijg mijn stille tijd niet eens vol, want ik word aan alle kanten afgeleid. Ik probeer het wel. En dan die Efezebrief. We moeten zoveel. Ja, precies. Daarom is het zo heilzaam. Want daar doen we geen titel of jota vanaf. Hè? Want dat is ook de Bijbel. Dat we heel veel moeten. Maar dat moeten is niet om iets te verdienen. Dat moeten is omdat dat God het waard is. Dan kun je de kantjes er niet van aflopen. Maar dat deed Jezus ook niet. En voor degenen die zeggen, Heer, ik heb weer gefaald, ik ben weer gevallen, zie je hier hem bidden. Verheerlijk uw zoon. Ik heb het voor jou helemaal gedaan. Let erop wat ik voor je heb gedaan, hoe ik voor je ben gegaan, hoe ik voor je heb gebeden. Want dat is natuurlijk ook in dat hoge priestelijke gebed aan de hand, hè? Als in Johannes 18 vers 1 Johannes de pen opneemt en zegt, nadat hij dit gezegd had, doet heel dat gebed daarin mee, toch? Jezus is erop voorbereid in dat grootste gebed. Ik ga mijn leven geven, zodat ik het eeuwige leven kan uitdelen. Ik ga alleen de weg van lijden. Ik drink de beker alleen. Ik hang tussen de misdadigers aan een kruis. Zodat al degenen voor wie ik ben gekomen en die in mij geloven, en door de Vader aan mij zijn gegeven, thuiskomen. Groots gebed. Jezus is er klaar voor. Dat lees je ook meteen, eerlijk gezegd, beter in het Grieks dan in het Nederlands. Althans, in de herziene Statenvertaling. De Statenvertaling is wat mij betreft hier beter. Staat namelijk, nadat hij dit gezegd had, vertrok Jezus met zijn discipelen. Maar in het Griek staat daar hetzelfde woordje als in vers 4. En in vers 4 is het vertaald met Jezus dan, die alles wist wat er over hem komen zou, trad naar voren. Ik had liever gehad dat het meer concordant vertaald was. Dat het dus ook in vers 1 stond. Nadat Jezus dit gezegd had, trad Jezus naar voren. Want bij het woordje vertrek, zeker gezien de parallel in de verwijsteksten met 2 Samuel 15 vers 23, zou je kunnen denken, Jezus gaat op de vlucht. Net als David. David die op de vlucht gaat voor zijn zoon Absalom en de beek Kedron overgaat. De parallel lijkt duidelijk. Jezus die voelt aan, het wordt allemaal spannend om me heen. Ik trek me terug, ik ga ergens mezelf verschuilen en ik neem mijn discipelen mee. Nee, dat is hier totaal niet aan de hand. Hij vertrekt niet als een bang iemand. Hij treedt naar voren als degene die hier de regie heeft. Tweede deel van de preek. Jezus treedt naar voren met zijn discipelen naar de overkant van de beek Kedron. Dat kon, dat was ergens in maart, april, de maand Nisan. In het winter kon de beek vol zijn van bruisend water, maar in deze maanden niet. Hij trekt over de beek naar de hof. We zien hem daar naar binnen gaan. Maar dan vers 2. Over regie gesproken. Wie heeft hier de touwtjes in handen voordat de spijkers erdoor gaan? Wie recht hier de rug voordat zijn rug wordt geploegd? Wie is hier de koning voordat hij gekruisigd wordt met de misdadigers? Jezus. Want wat staat er in vers 2? Hoe wordt de plek omschreven waar Jezus naartoe gaat? En Judas die hem verraadde, letterlijk staat er, die hem aan het overleveren was. Judas die vol bezig is om Jezus over te leveren. Judas kende die plaats ook, omdat Jezus daar vaak met zijn discipelen samengekomen was. Jongens en meisjes, het voorbeeld wat ik ga gebruiken is zomaar uit het leven gegrepen. Dat betekent dat het heeft al plaatsgevonden in mijn eigen leven, in ons gezinnetje. Ik ga het jullie vertellen om een klein beetje uit te leggen waar het hier om gaat. Als ik met onze jongste dochter, Charlotte, 3 jaar jong, verstoppertje speel, dan kan ze het maar niet afleren om een fout te maken. En dat zeg ik natuurlijk niet om eens even met jullie als publiek te vertellen dat ze dom is. Hè? Nee, zo is het natuurlijk eenmaal een kind. Ik vind het eigenlijk ook wel weer mooi, maar zo gaat dat. Wat? Nou, dan spelen we verstoppertje. En de eerste keer, als ik begin af te tellen, dan hoor ik ze stommelen en doen. En dan is ze aan de gang in de kamer en dan wordt het stil. Hè? Ik heb natuurlijk al in mijn hoofd al 3 keer tot 88 geteld. Maar goed. Eindelijk, het is er stil en dan zeg ik, mag ik komen? Ja. Dat moet ze dan eigenlijk al niet doen, dat is flauw voor mij, want dan heb ik het gehoord. Maar goed, zo zijn papa's nou eenmaal. En dan ga ik zoeken. En dan zoek ik en dan zoek ik en dan zoek ik. Achter de stoel, nee. Achter de kast, nee. In de kast, nee. Op de kast, nee, ook niet. Nou, kan ze niet vinden. En dan zeg ik, maak eens een geluidje. En dan piep, doet ze er, ja, oh, wacht. En dan... Eindelijk, ja, dan vind ik er bij de kapstok in de gang achter de jas van papa. Zie ik alleen de beentjes. Nou, dat is een hele goede verstopplek, hè? Dat zeg ik dan ook tegen haar. Dan zeg ik, wat heb jij een goede plek verzonnen? Geweldig, wat een mooie verstopplek. Zullen we het nog een keer doen? Ja. En ik weer tellen. En wat doet ze dan? Naar de hal. Naar de kapstok, achter de jas. Ja, dan kan ik natuurlijk zeggen, dat deed je net ook al. Je moet nooit naar een plekje gaan waar ik je al eens heb gevonden. Waar je heel vaak naartoe gaat. Je moet niet naar je favoriete verstopplek gaan, toch? Want dan word je meteen gevonden. Zo slim is papa ook nog wel. Nou, dat is maar een spelletje. Je weet, als je niet gevonden wil worden, moet je niet op dezelfde plek gaan waar je eerst was. Nou, dat doet Jezus wel. Jezus gaat naar een plek waarvan hij weet, Judas is bezig mij te verraden, waarvan hij weet, het eerste plekje waar Judas en die hele bende die hij meeneemt mij komt zoeken, is de hof. Het eerste waar Judas aan zou gaan denken is de hof. Ja, gemeente, u kunt het kinderachtig vinden. Dat snap ik dan ook wel. Het was ook even voor de kinderen. Maar de toepassing, de clue, is natuurlijk heel diep. Ik heb als jongen van een jaar of 12, 13, denk ik, ooit eens een preek gehoord in de Cunerenkerk te Renen van wijlen dominee E.F. Vergunst. Ik ben dat nooit vergeten. Misschien wel omdat hij het heel veel herhaalde in die preek. Hij vatte deze geschiedenis, hè, waar hij over preekte, samen met 1 zin. Als hij, Jezus, ze niet had gezocht, hadden zij hem nooit gevonden. Nou, wat heb ik daaraan? Mooie zin, maar proef je niet de diepte die erin zit? Jezus stapt naar voren. Hij gaat naar een plek waarvan hij weet, als ze me zo komen halen, is dat het eerste waar ze me komen vinden en zoeken. Hij wil gevonden worden. Niet alleen omdat het moest gebeuren, maar ook omdat hij het zo liet gebeuren. Weer een toepassing. Als je met Psalm 25 je zonde net voor God hebt beleden, die we helaas doen. Zelfs als je tot geloof gekomen bent, ben je er niet immuun voor. En ben je er ook niet te goed voor, toch? om weer eens door het stof te gaan en te buigen. Ik heb tegen u zwaar en vaak gezondigd. En dat je tegelijkertijd vrijmoedig pleit op die koorden van liefde. Die zijn er niet alleen van eeuwigheid, maar die zijn er ook in de tijd. Jezus is hier erop gericht om jouw hele verlosser te zijn. Het zegt iets over Jezus. Hij wil gevonden worden. Maar het zegt ook iets over Judas, gemeente. Wij identificeren ons in de lijdenstijd misschien wat gemakkelijker met Johannes of met Petrus en misschien wel wat moeilijker met Judas. Misschien heeft dat ook wel te maken met het feit dat je vroeger wel eens spreken hebt gehoord waar je de ene keer blind was en de andere keer verlamd. En dan weer met laatst. En dat je hebt gehoord vanuit het denken van doem. We zijn allemaal van nature een Judas. Als God het niet verhoedt, dan eindigen we net zoals hij. Je huivert, dat wil je niet horen. Ik denk ook niet dat je dat zo moet zeggen. Wij zijn niet allemaal een Paulus of allemaal een Judas. We zijn uniek. Ik heb al eens vaker gezegd, zorg dat je een Timotheus bent. Schaam je weg om een beroep te doen op Paulus om eerst nog een poos te kunnen zondigen. Maar dat neemt niet weg dat je soms ook even kunt schrikken, toch? Niemand is hopelijk hier naartoe gekomen met de gedachte van, nou, ik ga van de week Jezus eens lekker verraden. Xinan. Toch? Zelfs diegene die dat eerlijk wel moet zeggen, die zit hier niet voor niets dan. Dan is Jezus nog niet klaar met je, dan is hij klaar voor je. Om je voor zijn rekening te nemen. Toch, hoewel je het misschien niet zo bruut doet en misschien het ook wel heel abstract klinkt, Jezus verraden, hoezo dan nou? Afgelopen avondmaalzondag hier beleden aan de tafel dat hij alles voor je was, alles voor je heeft gedaan en op je werk je mond houden over hem. Nou, dat is verloochening, oké. Ik weet niet precies hoe Jezus dat ervaart. Misschien meer als verloochening dan verraad. Als je dat voor jezelf concreet moet maken. Hier heel vaak zijn op de plaats waar Jezus zoveel met je heeft gedeeld. Bij brood en beker. De verkondiging van het evangelie. Hier die plek waar je misschien wel voor het eerst, onder de bediening van mijn gewaardeerde voorganger, voor het eerst het licht zag. Ik hoef zelf niks mee te brengen. Ik kan alleen maar van genade leven. En ik mag het nog ook. En hoe is het dan nu? Is die genade voor je de vrijheid om als een vriend van Jezus te leven? Hoe vaak gebeurt het niet dat je toch je mond houdt terwijl je moet spreken? Dat je spreek terwijl je beter je mond had kunnen houden. Dat je Jezus verraadt omdat je wel zegt hij is er voor mij, maar voor die ander, dat is ingewikkeld. Dat je hier tijdens de diensten momenten hebt gekend dat je hem hebt verraden omdat het over de hoogste, diepste dingen ging en je was bezig met je carrière, met je racefiets. Of je genoot na van die serie van Netflix. Ja, we zijn allemaal een mens, dominee. Ja. Soms kan het zo diep gaan in de navolging van Jezus dat je het spoor soms even helemaal kwijt bent. Dat je zo teleurgesteld bent, net als Judas. Want laten we hem niet zomaar alleen maar de maat nemen. Hè? Je dacht toen je tot geloof kwam, die eerste maanden, dit is het. En toen kwam de eerste tegenslag. Toen kwam die dreun in je gezin, in je huwelijk. Toen viel het ineens enorm tegen. En om dan staande te blijven, om niet te zeggen of soms gewoon te laten zien, ik kap er maar mee. En toch zegt het iets heel moois over Jezus, dat hij Judas niet overslaat. Hij weet dat ook Judas hem hier nog een keer tegen. En hij geeft hem er niet van langs. Judas staat erbij en hij kijkt erna. Denk niet te snel, Judas heeft nooit een kans gehad. Het moest zo gebeuren, ja, ook dat staat in de Bijbel. En hij wordt de zoon van de verderfenis genoemd. Ja, daar kan ik ook niet recht of krom praten. Dat is zoals het is. Maar ook Judas heeft tot de laatste seconde van zijn leven de kans gehad om terug te keren. Zo is Jezus. En toch, als Judas daaraan komt, hè, ik vroeg me dat af. Wat is dat toch geweest? Heeft Judas toch echt zich ook hier in Jezus vergist, dat hij dacht dat Jezus zich zou gaan verzetten? Ik bedoel, de afdeling soldaten, dienaars en overpriesters. Dat zijn heel wat mensen geweest. Het woordje afdeling, zoals het hier vertaald is in het Grieks spira, kan een cohort van 600 man betekenen of een manipel van 200 man. Nou, zullen we er eens tussenin gaan zitten? 400 man. 400 man. Ze nemen licht mee. Voor het geval dat zich heeft verstopt in het duister. Er zijn wapens. Heeft Judas een hint gegeven? Terwijl hij bezig was Jezus te verraden, heeft hij ook een getuigenis van Jezus gegeven. Ik was er wel bij, mannen, in die boot, toen het zo enorm tekeer ging. En hij stond op en hij sprak en heel die storm ging liggen als een schoothondje aan de voeten van Jezus. Waren het de fariseeën en de schriftgeleerden die dachten, ja, heel de wereld loopt hem achteraan. Johannes 11 of 12 kun je dat lezen. Jezus is zo populair. Stel je voor dat mensen zien dat wij hem gaan arresteren, dan moeten we heel die grote massa dan ook nog in bedwang kunnen houden. 400 man mee. Een klein leger. Om hem te gaan arresteren. Die zegt, als jullie dan mij zoeken, prima, ik ga met je mee. Laat alleen degene die bij mij zijn heen gaan. Wat een regie. Ik lees in vers 4 dat Jezus naar voren stapt. Maar hoe? Hij wist alles wat er over hem komen zou. Alles wat over hem komen zou, dat wist hij. En hij deinst er niet voor terug. Wat een liefde. Voor zijn volk. Dat hem in eerste instantie niet erkende. Wat een liefde voor mij, zondaar die ik ben, die als het erop aankom, ervoor wegloop. En alleen door zijn liefde ben teruggetrokken en binnengehaald. Hij wist alles wat over hem komen zou. En hij trad naar voren. Toch lees ik hier niet alleen maar in dat Jezus wist dat hij zou gaan lijden. Hij wist ook dat hij zou gaan opstaan. Hij had het toch zelf al gezegd. Niemand neemt mijn leven van mij af. Ik leg het zelf af en ik neem het ook weer op. Doelbewust treedt hij naar voren. Dan zijn we bij het laatste gedeelte van de preek. Dan begint hij met die vraag, wie zoekt u? Opperste openbaring. Hij maakt zich bekend door een vraag. Dat heeft er van geen vreemde, want dat deed zijn vader ook al. Toen Adam en Eva in het paradijs zich voor God verstopten, omdat ze wel aanvoelden, er is iets grondig stuk tussen ons en onze schepper en onze vader. Toen riep God niet, ik zie je niet, maar ik hoef je ook nooit meer te zien ook. Ik ben zo op een hart getrapt. Ik geef je een compleet paradijs. En één boompje waar je niet aan mocht zitten. Daar vergrijp je je aan. En je verspeelt de relatie met mij. Nee, God zegt, waar ben je? God maakt zich bekend. Met een vraag. Jezus hier ook. Hoezo, zegt een meisje. Dominee, ik snap dat niet goed. Jezus die alles weet wat over hem komen zou, nou, dan is die dus heel veel wetend. Die weet alleen niet wie ze komen zoeken. Zou Jezus echt gedacht hebben, misschien komen ze wel voor Petrus? Nee, hè. Maar Jezus stelt die vraag om zichzelf bekend te maken. Hoor maar. Hij weet echt wel wie ze komen zoeken. Ze komen, dat denken zij, dat hebben ze ingefluisterd gekregen. Dat is die man uit Nazareth. He, denigrerend. Kan er uit Nazareth iets goed komen? De zoon van de timmerman, die dan zeggen de mensen, en ze kunnen er niet helemaal omheen, het is een bijzonder man. Maar toch, even die steken. Nou, wij komen die man uit Nazareth zoeken. Jezus, de Nazarener. En dan zegt Jezus, in het Grieks is dat duidelijker dan in onze vertaling, niet zomaar, oh, ik ben het, ik ben de man uit Nazareth. Nee, hij bevestigt niet wat zij zeggen. Hij geeft zelf het antwoord op zijn eigen vraag. Wie zoekt u? Hier staat voor jullie. Ik ben ego eimi. Jezus zegt niet, ik ben het, ik ben Jezus de Nazarene. Nee, hij zegt hiermee, typisch Johannes. Ik ben God. Ik en de Vader zijn één. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ik ben, is er klaar voor. Twee woordjes, hè? In het Aramees één woord. En 400 man klapt achterover op de grond. Misschien wel het minst besproken wonder in het evangelie van Jezus. Hij spreekt één woord. In het Grieks twee woorden. In het Nederlands drie woorden. Ik ben het. En ze vallen allemaal achterover. Waarom gebeurt dit? Het heeft toch eigenlijk weinig zin? Want ze krabbelen straks allemaal overeind. Nou, dat staat er trouwens niet. Daar kom ik zo nog even op. Maar uiteindelijk wordt Jezus toch meegevoerd. Ja, daarom is dit niet zomaar toevallig. Wij als lezers en de mensen toen moeten weten dat vanaf dit moment dat Jezus heeft gezegd, ik ben, het volstrekt duidelijk is, zegt Augustinus, praat maar een paar geleerde mensen na. Hè. De liefde van Jezus is afgelegde macht. Of zoals Paulus, ook niet de minste, zegt, Jezus heeft zijn godheid niet uitgebuit om te voorkomen dat hij een slaaf werd. Jezus heeft zijn godheid niet ingezet om al zijn tegenstanders te verdelgen. Hij heeft zijn macht, zijn kracht ingezet om zijn liefde te laten tonen. Ik kan jullie allemaal aan. Maar ik doe het niet. De spijkers houden hem straks niet aan het kruis, maar zijn liefde. En deze hele gewapende overmacht arresteert hem niet. Hij geeft zichzelf over. Wie zoekt u? Hij zegt, ik ben het. Nou, Judas die staat erbij, hoeft niet meer te doen dan erbij te staan en ernaar te kijken. En dan, ik zou er nog even op terugkomen, hè? Als dan die hele bende achterover deinst en op de grond valt. Heb ik ergens in mijn hoofd altijd zitten, nou dan krabbelen ze weer overeind en dan beginnen ze zomaar opnieuw te vragen. Maar dat staat er niet, voor hetzelfde geld zou ook maar zo kunnen. Hè? Hebben ze nog steeds op de grond gelegen? Daar zie ik ze ook nog wel vooraan. Weet je, ze zien het gewoon niet. G.C. Ryle, prachtig om aan te schaffen. Zijn uitleg van de evangelie, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, ook vertaald. Die schrijft bij dit gedeelte, het is als een dier, als een hert of als een kalf dat kijkt naar de ondergaande zon, naar een prachtig romantisch landschap, maar hij ziet niet wat een mens ziet, omdat hij niet die gave heeft die een mens heeft, om er woorden aan te geven, om de diepte ervan te peilen. Een dier ziet gras omdat hij wil eten. En hij heeft iets met water als hij dorst heeft. Maar hij heeft niet de poëzie om te omschrijven wat dat met je ziel doet. Nou hier ook, ze zijn als een dier. Dat is ook wel een les, vindt u niet, gemeente? Misschien bent u ook wel zo opgevoed. En misschien hebt u ze wel in uw familie. Die zeggen, er moet een wonder in je leven gebeuren. Nou, dan mag u wat mij betreft altijd eerst zeggen, dat vind ik ook, vertel eens. En niet gelijk de boel afkappen. Maar je mag wel doorvragen, wat bedoel je dan? Heel vaak hoor je dan dat mensen zeggen, ja, dan moet er iets zo bijzonders gebeuren, dat je een stem hoort, of dat je een ongeluk krijgt, of dat je zwaar ziek wordt, en dat je dan ineens met je ziel op het woord gebonden wordt. Nou, ik heb al heel veel verschillende van dat soort dingen gehoord. Maar hier zie je dat je dus een wonder mee kunt maken, dat je, waar je stijl van achterover slaat, letterlijk en figuurlijk, en vervolgens niet tot verandering komt. Ze liggen daar op de grond en krijgen opnieuw de vraag, wie zoekt u? En wat zeggen ze? O, Heer Jezus, vergeef ons dat we in u niet meer zien dan een inwoner van Nazareth. Buigt u zich met uw aangezicht over ons neer, ik ben, Heere. Doe ons van hier niet optrekken zonder dat u voor ons uitgaat, Heere. Nee. Jezus de Nazarene. Nou. Wat zegt Jezus dan in vers 8? Ik heb u gezegd dat ik het ben. Hey, want als er al iemand is die zegt, waarom stelt Jezus die vraag twee keer nou hierom? De eerste keer om te laten zien wie hij is en de tweede keer om het volstrekt duidelijk te laten zijn. Daarmee openbaart Jezus zich ook, wat een opperste openbaring, daarvoor is hij gekomen. Laat het volstrekt duidelijk zijn, aan publiek, hoor ik het goed, wie zoekt u mij? Prima, laat hen heen gaan. Als je daar met je hart bovenop valt, en dat aan je hart drukt, en dat aanneemt als een geschenk, op weg naar Goede Vrijdag in deze stille week, dan heb je het goed. Hij, voor mij. Zie je niet heel het evangelie in samengevat dat Jezus zegt, ik ga voor jou, Petrus. Laat dat zwaar toch zitten, man. En dat zelfs Judas hier heeft gehoord. Als u dan mij zoekt, laat hen heen gaan. Samenvatting van het evangelie. Wat een openbaring. Hij ging die weg alleen. De Via Dolorosa. En hij hing daar aan het kruis. En hij bad haar, Vader, vergeef het. Misschien dat er iemand tot slot nog is die zegt, ik ben wel benieuwd hoe dat dan zit met dat negende vers. Waarschijnlijk is het een uitleg van Johannes zelf geweest. Niet meer de directe reden van Jezus. Maar dat Johannes er als evangelist nog een conclusie aan verbindt. En hier in dat achtste vers zie ik nou precies waar het om gaat. Hoe Jezus zich openbaart. Jezus heeft dit gezegd. Als je dan mij zoekt, laat hij hen heen gaan. Jezus heeft dat gezegd, zodat het woord vervuld zou worden. Wat hij al zelf in Johannes 6, in Johannes 10, in Johannes 17 heeft uitgesproken. Vader, uit hen die u mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Toen ik dit gedeelte een keer op catechisatie probeerde uit te leggen, was er een kind dat zei, dominee, maar hoe kan dat nou? Die zag dat zo voor zich. Ze rennen allemaal weg, dominee. En Johannes zegt, zie je? Jezus zegt, laat ze maar gaan. Neem mij. Ik heb niemand verloren. Jezus verliest ze hier toch allemaal? Ze gaan allemaal weg. Ik denk, ja, hoe leg ik dat nou uit? Wat eigenlijk niet uit te leggen is. Is dat niet het evangelie? Petrus ging niet mee naar het kruis. Johannes ook niet. En toch weer wel. Jezus heeft niemand verloren die in hem gelooft. Want ook al die discipelen die vandaag leven, die eeuwen nadat dit is gebeurd, hier in de Laankerk zitten, die weten het. Toen hij daar aan het kruis werd vastgespijkerd, toen hij daar bad om vergeving, toen hij daar hing in de verlatenheid. Toen hij daar riep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen hij daar zei, ik heb dorst. Toen hij daar riep, het is volbracht. Droeg hij mijn naam als de hoge priester op zijn borstkast. Ik was er niet bij en toch weer wel. Paulus zegt daarvan, ik ben met Christus gekruisigd. Ik leef niet meer. Ik niet. Maar Hij leeft in mij. Geliefde gemeente, Jezus zocht ons op. Hoor je dat? Ons allemaal. En Hij heeft ons door het woord van het evangelie die hele eenvoudige boodschap voorgehaald. Als ik hier vanmorgen opnieuw van mij liet horen, wie je dan ook bent, wat je dan ook hebt gedaan, hoe je jezelf ook bent tegengevallen, wat anderen ook allemaal van je kunnen vertellen en opschrijven. Ik ben er opnieuw. Als ik voor jou hier gekomen ben, denk je dan echt dat dat toeval was? Als ik hier ben gekomen om jou te zoeken. Kom, man, vrouw, laat je voor het eerst. Laat je opnieuw vinden. Hoe vind ik u dan, Jezus? Je vindt mij in de samenvatting van de preek. En die was ook alweer: als ik jou niet had gezocht, had jij mij nooit gevonden. Maar hierheen, iedereen die tot mij komt, zal ik niet uitwerpen. En als er mensen zijn die zeggen, maar ik vind het zo moeilijk om te komen, zegt Jezus, lees het maar naar Johannes 6. Iedereen die tot mij komt, wordt door de Vader getrokken. Dus het is niet alleen Jezus die zegt, kom. Het is ook de Vader die vanmorgen zegt, nog voordat jij bestond, kende ik je naam. Kom naar huis. Kom naar Jezus. Vandaag nog. Amen. We gaan met elkaar zingen. Het 8e vers van Psalm 89. Psalm 89, vers 8, als antwoord op de verkondiging.